Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd door God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, op Psalm 25 zingen wij het tweede vers. Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En wat er verder volgt, Psalm 25 en daarvan het tweede vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het zesde hoofdstuk, de versen 47 tot en met 71. Wij herzeggen u Johannes 6 en te beginnen bij het 47ste vers. Maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 68, uw aangezicht vertonen aan uw knecht, een vriendelijk oog, een troostrijk liefdeteken. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en door barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We lezen Johannes 6, vers 47 tot en met 71. Voorwaar, zeg ik u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en ze zijn gestorven. En dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Ik ben het levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, het welk ik geven zal voor het leven der wereld. De Joden dan streden onder elkander, zeggende: hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? Jezus dan zeide tot hen: voorwaar, zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft en ik leef door de Vader. Alzo die mij eet, dezelfde zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel nedergedaald is. Niet gelijk uw vaders het manna gegeten hebben en zijn gestorven. Die dit brood eet, zal in der eeuwigheid leven. Deze dingen zeide hij in de synagoge, lerende te Capernaum. Velen dan van zijn discipelen dit horende zeiden, deze reden is hard. Wie kan dezelfde horen? Jezus nu wetende bij zichzelf en dat zijn discipelen daarover murmureerden, zeide tot hen, ergert u lieden dit? Wat zou het dan zijn, zo gij de Zoon des mensen zaagt opvaren waar hij tevoren was? De geest is het die levend maakt, het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en leven. Want er zijn sommigen van uw lieden die niet geloven. Want Jezus wist van de beginnen wie zij waren die niet geloofden en wie hij was die hem verraden zou. En hij zeide, daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven zij van mijn Vader. Van toen af gingen vele zijner discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Jezus dan zeide tot de twaalven, wilt gij lieden ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde hem, Heere, tot wien zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En wij hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Jezus antwoordde hun, heb ik niet u 12 uitverkoren en één uit u is een duivel? En hij zeide dat van Judas, Simons zoon Iscariot, want deze zou hem verraden, zijnde één van de 12.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze voorbereidingspreek kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 6 en daarvan de versen 63 tot en met 65. Johannes 6, de versen 63 tot en met 65, waar we Gods woord aldus lezen. De geest is het die levend maakt. Het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en leven. Maar er zijn sommigen van u lieden die niet geloven. Want Jezus wist van den beginne wie zij waren, die niet geloofden. En wie hij was, die hem verraden zou. En hij zeide, daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven zij van mijn Vader. Tot zover. De gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij het ware geloof. Het ware geloof. Letten wij op drie gedachten. In de eerste plaats door Gods geest gewerkt. In de tweede plaats door Gods Zoon getoetst. En in de derde plaats door de Vader gegeven. Dus het ware geloof, onze eerste gedachte door Gods geest gewerkt, het 63ste vers. Onze tweede gedachte door Gods Zoon getoetst, het 64ste vers. En onze derde gedachte door de Vader gegeven, het 65ste vers. Gemeente, vorige week hebben wij stilgestaan bij Johannes 2, de verzen 23 tot en met 25. En het ging toen over de gelovenden in de naam van Jezus. En toen heb ik gezien dat de kanttekenaren bij die tekstwoorden verwijzen naar Johannes 6. Naar het schriftgedeelte waar vanmorgen onze tekstwoorden uitgenomen zijn. Zo ben ik ertoe gekomen om vanmorgen als het ware dat vervolg in het Johannesevangelie op de woorden die toen gesproken zijn in deze voorbereidingspreek met u te overdenken. Deze woorden zijn genomen, jongens en meisjes, bijna aan het einde van dit mooie hoofdstuk Johannes 6. Waar zo vaak over gepreekt wordt rondom het heilig avondmaal. En dat is te begrijpen, want bijna iedere tekst in dit hoofdstuk is daar zo goed voor te gebruiken. Wat is de aanleiding geweest van het onderwijs wat de Heer Jezus gegeven heeft? Wel, de wonderbare spijziging. Het teken van de wonderbare spijziging dat u kunt vinden aan het begin van dit hoofdstuk. En dat teken, dat heeft ervoor gezorgd dat veel mensen in de Heer Jezus geloofden. Kijkt u maar naar het 14e vers. Daar staat, de mensen dan gezien hebbende het teken dat Jezus gedaan had, zeiden, deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou. Dus ze zeggen niet, hij is een profeet, hij is een van de vele profeten. Maar nee, zij leggen een prachtige geloofsbelijdenis af. Zij zeggen, hij is de profeet die in de wereld komen zou. Ze belijden hem als de ware Messias. Maar wat opvallend is, dat is eigenlijk de praktijk van wat we vorige week overdacht hebben. De Heer Jezus is naar deze mensen heel gereserveerd. Hij is heel erg terughoudend. Hij ontwijkt hen zelfs. Hij gaat hen uit de weg. Hij zoekt hen niet op. Hij openbaart zich niet, maar hij gaat van hen. En nu laten zij hem zomaar niet gaan. Nee, zij zoeken hem. En de volgende dag dan vinden zij hem in de synagoge in Capernaum. En dan zegt de Heer Jezus tegen hen, voorwaar zeg ik u, gij zoekt mij niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. Met mijn woorden gezegd, de Heer Jezus zegt eigenlijk, jullie verstaan de betekenis van het teken niet. Wat ik gedaan heb, dat was een teken met een betekende zaak. Maar die betekende zaak, die begrijpen jullie niet. Jullie hebben het alleen maar over het wonder, over de broden waarvan jullie gegeten hebben. En wat gaat de Heer Jezus dan doen, jongens en meisjes? Onderwijs geven aan deze mens, heel belangrijk. Onderwijs geven over wat het wel is en wat het niet is. En het thema van dat onderwijs is, ik ben het brood des levens. Zoals het manna uit de hemel is nedergedaald, zo is de Heer Jezus vanuit de hemel naar deze aarde gekomen. Maar er is groot verschil tussen het manna en de Heer Jezus. Dat manna, dat wees wel naar de Heer Jezus, maar dat manna, dat is de Heer Jezus niet. O nee, de mensen die van dat manna gegeten hebben, die zijn weer gestorven. Maar zegt de Heer Jezus, die van dit brood eet, dat uit de hemel is nedergedaald, die van mij eet, die mijn lichaam eet en die mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. Mijn vlees moet gegeten worden en mijn bloed moet gedronken worden. En dat is voor deze Joodse mensen zo mysterieus. Dat kunnen zij niet volgen. En dat is wel te begrijpen dat zij dat niet volgen kunnen, want de Heer Jezus spreekt hier niet over gewoon eten en over gewoon drinken, maar hij spreekt hier over geestelijk eten en geestelijk drinken. En dat begrijpen ze niet wat dat is. En daarom, omdat zij het niet begrijpen, begint hun geloof te wankelen. Die woorden van de Heere, die worden hen tot een ergernis. Dat woord hebben we pas ook voorbij zien komen. Indien uw oog u ergert, dat was dat lokaas in de muizenval. Zo is dat woord van de Heere Jezus, dat is hen tot struikeling. Dat geestelijke, dat kennen ze niet. Zij verstaan er iets heel anders over. Wat ontbreekt er bij hen? Wel, bij hen ontbreekt, gemeente, de ontdekking aan de zonde. Bij hen ontbreekt het hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Bij hen ontbreekt het geestelijke leven. Bij hen ontbreekt de behoefte aan genade. Ten diepste gaat hun hart altijd nog uit naar de spijze die vergaat. En niet naar de spijze waar Jezus het over heeft. En daarom struikelen zij over die leer van vrije genade. En zegt de Heer Jezus, als dit nou ergernis geeft, hoeveel te meer zal het dan ergernis geven als ik er straks helemaal niet meer ben? Dat hele lichamelijke aspect, dat zal straks verdwijnen, want ik ga heen tot mijn Vader. En daarom is het werk van de Heilige Geest zo noodzakelijk. En dat komt eigenlijk samengemeend in deze drie tekstwoorden die we vanmorgen willen overdenken, deze drie Bijbelversen. De Heer Jezus zegt, de Geest is het die levend maakt. De geest, jongens en meisjes, dat is de Heilige Geest. De Heilige Geest maakt dode zondaren levend. Opvallend in het onderwijs van de Heer Jezus is de tegenstelling tussen geest en vlees. Diezelfde tegenstelling die vinden we ook telkens bij Paulus. Geest en vlees. En dat moet je niet met elkaar vermengen. Dat zijn twee hele verschillende dingen, geest en vlees. Bij de vorige avondmaalsbediening hebben wij stilgestaan bij de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 35. Misschien kunt u het zich nog herinneren dat het toen ook ging over een natuurlijk leven, dat is vlees, en over een geestelijk leven, dat is geest. En dat geestelijke leven, dat wordt gewerkt door de Heilige Geest. Dat mag je niet vermengen. En wat heeft dat nou te maken met het avondmaal? Wel, dat heeft er alles mee te maken, want het eten van de Heer Jezus, dat is geen vleeselijke zaak. Het eten van de Heer Jezus, dat is een geestelijke zaak. En dat eten van de Heer Jezus, dat kan alleen als er geestelijk leven is. Vleeselijke mensen kunnen hem niet eten en kunnen hem niet drinken. En daarom zegt de Heer Jezus, de geest is het die levend maakt. En gemeente, dat is voor ons, voor u en voor mij vanmorgen een hele belangrijke vraag. Wat kennen wij van het werk van de Heilige Geest in ons leven? Zonder het werk van de Heilige Geest kun je de Heer Jezus niet eten en drinken. Waar de Geest niet is, daar is de dood. Waar de Geest niet is, daar is alleen het vlees. En wat doet dan de Heilige Geest? Misschien zegt u, dat vind ik zo moeilijk. Nou, dat heeft de Heer Jezus, en vorig jaar hebben we daarbij stilgestaan, dat heeft de Heer Jezus heel duidelijk uitgelegd in Johannes 3. In het gesprek met Nicodemus. Het eerste deel van dat gesprek gaat over de Heilige Geest. Over de wederbarende werking van de Heilige Geest. Dat heeft de Heer Jezus tegen Nicodemus gezegd. Gijlieden moet wederom geboren worden. En hoe kan dat, zei Nicodemus? Ik kan toch niet opnieuw in de buik van mijn moeder ingaan? Nee, zegt de Heer Jezus, dat bedoel ik niet. Ik bedoel de geboorte uit water en geest. De geest is het die levend maakt. De geest is het, gemeente, die zondaren godskennis geeft. Dat is een werk van de Heilige Geest, het verstand verlichten. En dat is de vraag in deze uren van voorbereiding. Hebben wij godskennis? Kennis van de deugden, de eigenschappen van God. Is Gods rechtvaardigheid werkelijkheid voor ons geworden? Is Gods heiligheid werkelijkheid voor ons geworden? Is Gods alwetendheid werkelijkheid voor ons geworden? Is God werkelijkheid voor ons geworden? Voor de natuurlijke mens is dat niet zo. We weten dat wel met ons verstand, maar wij kennen die God niet. De Geest is het die levend maakt. Wat doet de Heilige Geest? De Heilige Geest brengt mensen tot zelfkennis. Wij kennen onszelf niet. Van nature niet. Eens was ik een vreemdeling. Voor God en mijn hart, ik kende geen schuld. En ik voelde geen smart en ik vroeg niet mijn zielen, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn zielen die vrezen gewekt. Toen voelde ik wat eisen, de heiligheid deed. Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Ziet u wel, de geest is het die zelf kennis geeft. De geest is het, gemeente, die de zondaar ontdekt aan zijn ongerechtigheid. Daar kun je dan niet meer in leven. De geest is het die de zondaar ontdekt aan zijn eigen gerechtigheid. Daar kan hij het leven niet in vinden. De geest is het die mensen aan een einde brengt. De geest is het die de zondaar leert dat er nog zaligheid mogelijk is buiten onszelf. In een ander. De geest is het die doet zien dat wij midden in de dood liggen. De geest is het die de zondaar leert hongeren. Die de zondaar leert dorsten naar die ander om hem te mogen leren kennen. De geest is het die op Gods tijd de middelaar aan de ziel openbaart. Zoals dat bij Simeon mocht gebeuren, die door de geest in de tempel kwam. De gemeente, kennen wij deze dingen? De geest is het die levend maakt. Als dit er niet is, dan zullen wij de woorden van Jezus niet verstaan. Dan zullen wij zijn woorden vleeselijk opvatten. En daar loop je mee vast. Dat blijkt heel duidelijk uit dit hoofdstuk. De Heere Jezus zegt, het vlees is niet nut. Dat is nogal een krachtige uitspraak. Het vlees is niet nut. Gemeente, dat geldt van ons vlees. Tegenstelling tussen vlees en geest. Ons vleeselijke verstand is niet nut. Onze vleeselijke wil is niet nut. Vlees, dat is de mens zonder de Heilige Geest. En al dat vleeselijke, hoe godsdienstig dat vlees ook is, maar al dat vleeselijke, dat maakt iemand niet zalig. De mens kan met zijn natuurlijke vermogens Gods woord niet verstaan. En jongens en meisjes, daarom zegt de Heer Jezus ook tegen Simon Petrus, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemelen is. Het is niet dat Petrus zo'n goed verstand had, of dat Petrus zo welwillend was, dat hij de Heer Jezus leerde kennen. Wel nee, dat was buiten vlees en bloed. Dat was het werk van de geest. Het vlees is niet nut. Maar dan wordt dat hier niet zozeer gezegd van ons vlees. Nee, schrik niet. De Heer Jezus zegt dat van zijn vlees. Hij zegt, het vlees is niet nut. Kijk, die mensen denken, hoe moet je nou de Heer Jezus eten? En hoe moet je de Heer Jezus drinken? En de Heer Jezus zegt, al zou je mij eten, al zou je mijn vlees eten, en al zou je mijn bloed drinken, het is niet nut. Het zou u niet zalig maken. Het gaat niet om vleeselijk eten en vleeselijk drinken, maar het gaat om geestelijk eten en geestelijk drinken. En als dat nou al niet nut is, als het vlees van Jezus niet nut is, dan durf ik ook wel te zeggen, gemeente, het avondmaalsbrood is niet nut. En de wijn is niet nut, want dat zijn niet eens het vlees en bloed van de Heer Jezus. Dat zijn symbolen die heen wijzen naar zijn vlees en bloed. Die tekenen zijn niet nut. Als ze vleeselijk worden gegeten en als ze vleeselijk worden gedronken. De geest is het die levend maakt. De geest is het die ook dat leven, dat geestelijke leven onderhoudt. En daar wil de geest deze zichtbare tekenen voor gebruiken. De Heer Jezus zegt, de woorden die ik tot u spreek, zijn geest en leven. Hij zegt eigenlijk, wat ik zeg, mensen, dat moet je niet proberen met je verstand te begrijpen. Er wordt zoveel geredeneerd, maar de Heer Jezus zegt, wat ik tot u zeg, dat is alleen geestelijk te verstaan. Dat heeft een geestelijke betekenis. En daarvoor is nodig het geestelijke leven, gewerkt door de Heilige Geest. De woorden die ik tot u spreek, die vragen om verlichting des geestes. En de woorden die ik tot u spreek, zegt de Heer Jezus, die zijn leven. Die zijn geest en leven. Ja, dat hebben we net gezongen, jongens en meisjes, uit Psalm 119. Al wat uw mond aan mij had toegezegd, gaf aan mijn ziel vertroosting, geest en leven. Straks dan zegt Petrus aan het einde van dit hoofdstuk, gij hebt de woorden des eeuwige levens. Hij mocht weten dat die woorden van de Heer Jezus, die waren leven. Hoe wist hij dat? Door de werking van de Heilige Geest in zijn hart. Het is de Heilige Geest die het leven doet vinden in Christus. Het is de Heilige Geest die aan de dood ontdekt in ons eigen verdorven hart. Maar het is ook de Heilige Geest die het leven doet vinden in Christus. Christus die het zegt, want die mij vindt, die vindt het leven. En die trekt een welgevallen van de Heer. Als het werk des geestes ontbreekt, dan is Jezus terughoudend. Als het werk des geestes ontbreekt, dan trekt Jezus zich terug. Dan ontwijkt hij. Maar als het werk des geestes daar is, dan betrouwt hij zichzelf toe. Dan schenkt hij leven aan de ziel. Dan doet hij door zijn woorden de gemeenschap ervaren met hem. Dan mag de ziel ervaren, hij is het leven. Dat het zo waar is wat hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Het leven is alleen uit hem. Het leven is niet uit ons, in ons is de dood. En deze mensen zijn vleeselijke mensen. En zij willen vasthouden aan dat vleeselijke leven. Zij willen niet sterven, maar leven. Zij kennen de les niet. Wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar die het verliezen zal, die zal leven. Die zal het vinden. Onze eerste gedachte, gemeente, door de Heilige Geest gewerkt. We gaan naar onze tweede gedachte, door Gods Zoon getoetst. De Heer Jezus toetst dat, of dat leven er is. Hij zegt, maar er zijn sommigen van u lieden die niet geloven. Maar, de Heer Jezus heeft gezegd, mijn woorden zijn geest en leven. En is het nou zo, jongens en meisjes, dat al die mensen die de Heer Jezus horen, dat zij allemaal dat leven ontvangen? Nee. Nee, dat is niet zo. Dat is afhankelijk van de geest. Geest en leven. Maar als de geest ontbreekt, en daarom bidden we altijd om de Heilige Geest, daarom heb ik laten zingen Psalm 25 vers 2... dat gebed om de Heilige Geest. Als de geest ontbreekt, dan is er geen leven. En dat zegt de Heer Jezus, er zijn sommigen, daar ontbreekt de Heilige Geest. Maar er zijn sommigen van u lieden die niet geloven. Die horen wel zijn woord. Die hebben ook dat teken gezien. de vermenigvuldiging van de broden. Ze hebben zijn onderwijs beluisterd, maar de Heer Jezus zegt, ze geloven niet. Waarom geloven ze niet? Omdat ze de Heilige Geest missen. Want de Heilige Geest is de werkmeester van het geloof. Gelukkig, het zijn er maar sommigen. Het zijn er maar een paar die niet geloven, de meeste wel. Nee, dat staat er niet. Was dat maar waar, gemeente? Was dat maar waar? Maar in vers 60 en vers 66 wordt er gesproken over velen. Er blijken er velen te zijn. En er staat hier toch sommigen. Ja, maar dat Griekse woord sommigen, dat ziet hier niet op een getal. Dat woordje sommigen, dat kunnen er wel eens heel veel zijn. Dat woord sommigen, dat betekent, wij zouden zeggen, bepaalden. Bepaalden, een zekere groep. Dat is eigenlijk precies hetzelfde als dat de Heere in zijn koninkrijk sommigen heeft gesteld tot evangelisten, sommigen tot apostelen en sommigen tot herders en leraars. Dat betekent niet dat er maar een paar dominees zullen zijn, maar dat betekent sommige bepaalden. De Heere heeft bepaalden gesteld tot, en er zijn hier sommigen, bepaalde mensen, helaas, die niet geloven. En dat ze niet geloven, dat blijkt uit hun reactie. Ze ergeren zichzelf. Ze murmureren over het onderwijs van de Heere Jezus. Dat is het feit van morgen. Niet veel of weinig. Daar gaan we het niet over hebben vanmorgen, veel of weinig. Veel avondmaalgangers, weinig avondmaalgangers. Maar daar gaan we het niet over hebben. Sommige mensen hebben het daar altijd over. Maar de Heer Jezus heeft het over wel geloven of niet geloven. Dat is het criterium waar wij het over moeten hebben. En er zijn bepaalden die niet geloven. En de vraag is, gemeente, bezitten wij het ware geloof? Er kan heel veel zijn zonder het ware geloof. Deze mensen worden genoemd discipelen. Dat is wat. Het zijn volgelingen van de Heer Jezus Christus. Deze mensen zochten Jezus. Tjonge, wat hebben ze er veel voor over gehad. Van de ene kant van het meer naar de andere kant van het meer. Ze hadden hun nachtrusten voor over. Ze lieten hun bezittingen achter. Ze volgden Jezus. Deze mensen, u kunt het lezen in vers 28, die wilden de werken Gods werken. Dat vroegen ze aan de Heer Jezus. Of ze de werken Gods mochten doen, dat is wat. Deze mensen begeerden het brood. Zij begeerden het brood uit de hemel. Vers 34, kijk er maar. Dat brood, dat wilden ze ook eten. Maar deze mensen missen het werk van de Heilige Geest. En ze beginnen te murmureren als de Heer Jezus daarover spreekt. En dat is wel te begrijpen, want dat kennen ze niet. Het is vleeselijk. En zo kun je de Heer Jezus niet eten en niet drinken. Sommigen die niet geloven. En er zijn ook tijden in het leven van de ware gelovige gemeente dat zij niet geloven. Het zijn wel gelovigen, het blijven ook gelovigen, degenen die het werk van de Heilige Geest mogen kennen. En toch, er zijn tijden dat ze niet geloven. Ik denk aan de storm op zee, jongens en meisjes, dat de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt, gij klein gelovigen. Het waren wel echte gelovigen. Maar dat geloof, dat was helemaal niet zo sterk. Dat gaat zo op en neer vaak. Ik lees van de discipelen, na de maanzieke knaap, toen ze hem niet hebben kunnen genezen, dat ze tegen de Heer Jezus zeggen, waarom hebben wij die duivel niet uit kunnen werpen? En wat zegt de Heer Jezus dan? Om uw ongeloofs wil. Kinderen van God, om uw ongeloofs wil. Als je een geloof had als een mosterdzaad, zegt de Heer, dan zou je tegen deze berg zeggen, ga heen van hier. Dus de Heer Jezus heeft het ongeloof niet goed gepraat. Hij heeft het aangewezen in het leven van zijn kinderen. We lezen het zelfs toen hij verscheen op de berg in Galilea. 500 broederen op eenmaal, doch sommigen twijfelden. Sommigen die niet geloofden, waren kinderen van God. We lezen van de Emmausgangers. O onverstandige en trage van hart om te geloven. Al hetgeen dat de profeten gesproken hebben. Ja, dus als het gaat over sommigen die niet geloven, dan zijn er kinderen van de Heere die zich vanmorgen ook aangesproken voelen. Die zeggen, ik ben ook zo'n ongelovige. Ja, of is het zo dat u er altijd maar weer achter moet komen dat het geloven werk is van de Heilige Geest? De planting van het geloof is een werk van de Heilige Geest, maar ook de oefeningen van het geloof zijn een werk van de Heilige Geest. Erkent u die werking van de Heilige Geest als het geloof daar wel mag zijn? En weet u het ook uit uw eigen persoonlijke leven wat het is als de Heilige Geest dat geloof tot oefening brengt? Juist voor zijn kinderen die dat geestelijke leven mogen hebben, heeft de Heere dat teken met die betekenis gegeven. Zodat hun geloof door dat geestelijk eten en dat geestelijk drinken versterkt mag worden. Er zijn sommigen van u lieden die niet geloven. En Jezus weet dat. Ik weet het niet. Voor ons is het vaak een grote vraag. Ik zou het niet uit kunnen maken, maar Jezus weet het. Hij voegt opnieuw Johannes 2 vers 23 tot 25. Hij voegt opnieuw zijn alwetendheid toe. Hij weet wie de gelovigen zijn en wie ze niet zijn. Johannes weet dat uit de praktijk. Jezus wist van de beginnen. Jezus wist het bij de eerste ontmoeting al. Jezus kijkt dwars door hen heen. Hij weet wat in de mens is. Hij heeft geen getuigenis van nodig. Hij doorziet de mens. En daarom heb ik vorige week gezegd, gemeente, zijn getuigenis is belangrijk. Dat de mensen tegen je zeggen, je moet aan het avondmaal, leg het naast je neer. Echt waar, leg het naast je neer. Het heeft geen zin. Als mensen je aan het avondmaal praten, gaat erom wat hij zegt. Want hij weet wat in de mens is. Hij vergist zich niet. Al die andere mensen van de vereniging, die kunnen zich vergissen. Of je beste vriend of vriendin, die kan zich vergissen. Maar Jezus vergist zich niet. Hij wist van den beginnen wie zij waren. Die niet geloofden. En als hij weet wie het zijn die niet geloven, dan weet hij ook wie het zijn die wel geloven. Hij kan ze allemaal bij namen noemen. Hij weet precies wie het zijn. Hij weet hun aantal. Hij weet hun naam. Hij weet hun legering. En met die Christusgemeente hebben wij van doen. Want die Christus laat zijn avondmaal bedienen. Hij wist ook wie hij was die hem verraden zou. Judas. Hij zal daar straks tegen zijn discipel aan het einde van dit hoofdstuk nog nader over spreken. Dat is wat voor de Heer Jezus geweest. 3 jaar was Judas erbij, jongens en meisjes. Hij was een van de discipelen van de Heer Jezus. Dat is ook jammer dat de Heer Jezus zich vergist heeft in Judas. Nee, de Heer Jezus heeft zich niet vergist in Judas. De Heer Jezus wist van de eerste ontmoeting af wie deze Judas was. Maar waarom heeft de Heer Jezus hem dan bij zijn discipelen gevoegd? Wel, een van de verklaarders zegt, Anders zouden de apostelen geen profetische voorstelling van de kerk geweest zijn. Deze 12 apostelen zijn een profetische voorstelling van de kerk des Heren op deze aarde. Die kerk die bestaat niet alleen uit ware gelovigen. Die bestaat uit onkruid en tarwe, uit een wijze bouwer, dwaze bouwer, wijze maagden, dwaze maagden, goede vissen, kwade vissen. En vult u het maar aan, daar is ook een Judas. Die als waarschuwend voorbeeld getekend wordt. En gemeente, die waarschuwingen die hadden Judas tot berouw moeten brengen. Hij had moeten beseffen, ik heb dat geestelijke leven niet. Dat had hem op zijn knieën moeten brengen. Maar dat deed Judas niet. Hij voegde zich gewoon bij de discipelen. Alsof hij één van hen was. Terwijl hij het werk des geestes miste. En weet u, als de Heer Jezus straks bekend gaat maken, gaat hij er nog nader over spreken. Want reken maar dat die discipelen, die hebben ook een voorbereiding gehad. De Heer Jezus heeft gezegd, ik zeg u, één van u zal mij verraden. Die met mij in de schotel indoopt, die hier aan de tafel zit, één van u zal mij verraden. Over zelfbeproeving gesproken. En wat hebben de discipelen toen gezegd? Dat zal ik nooit doen. Nou nee, wat waren ze op hun plaats? Wat waren ze op hun plaats toen ze zeiden, ben ik het Heere? Judas die zei schijnheilig, ben ik het Heere? Hij wist het wel dat hij het was. Maar hij leefde erover en die andere discipelen die zeiden, ben ik het Heere? Ik ben er niet goed genoeg voor. Of ik ben er niet in mijzelf te goed voor om dat te doen. Doorgrond me en ken mijn hart, Heere, en zie of er mij een schadelijke weg zijn. Weet u, het echte leven, dat kan de beproeving doorstaan. Het echte leven, dat schuwt de beproeving niet. Het echte leven, dat zal door de beproeving heen alleen maar helderder worden. We gaan naar onze derde gedachte, door God de Vader gegeven. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 26, het eerste en het tweede vers. O Heere, doe gij mij recht, ik wandel als uw knecht en vind mijn lust in uw gebod. En het tweede, beproef vrij van omhoog mijn hart, dat voor uw oog al wetende steeds open lag. Psalm 26, vers 1 en 2. onze derde gedachte door God de Vader gegeven. Dat ware geloof, dat is een gift van de Vader door de Heilige Geest. Deze tekstwoorden spreken ons zo heerlijk van het werk van de drie enige God in het zaligen van zondaren, zo harmonieus. En niet één van deze kan gemist worden. En hij zeide, daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij het hem gegeven zij van mijn Vader. Jezus komt met een soort slotverklaring, zou je kunnen zeggen. Hij heeft onderwijs gegeven. Hij heeft heel veel dingen gezegd over het geloven in hem, het komen tot hem. En nu besluit hij en zegt eigenlijk, ja, vat u nu dat dat van de Vader gegeven moet zijn. En dan doelt hij natuurlijk op de woorden in vers 44, niemand kan tot mij komen tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Vers 45, er is geschreven in de profeten en zij zullen alle van God geleerd zijn. En iedereen die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. Dus het moet je gegeven worden. Ja, daar wordt heel vaak de spot mee gedreven. Maar wie daar de spot mee drijft met het moet je gegeven worden, die drijft de spot met Jezus. Wat zeg ik? Die drijft de spot met de Vader. Want Jezus zegt dat niemand tot mij komen kan, tenzij het hem gegeven zij van mijn Vader. Tot mij komen kan, jongens en meisjes, dat betekent heel eenvoudig in mij geloven. Dat zijn allerlei uitdrukkingen die de Bijbel gebruikt voor het geloof in de Heere Jezus. Comrie heeft er een boekje van gemaakt, het ABC des geloofs. Allemaal van zulke woorden waardoor het geloof, waarmee het geloof wordt bedoeld. Niemand kan tot mij komen. Niemand kan in mij geloven. Dat berust niet op de vrije wil. Het is bedrog. Het is echt puur bedrog als mensen zeggen dat je op grond van je vrije wil in Jezus kunt geloven. Dat je als vleeselijk mens de Heere Jezus kunt aannemen. Deze mensen zijn in strijd met Jezus. Want Jezus zegt, nee, het werk van de Geest is nodig, het werk van de Vader is nodig. En dat valt verkeerd. De gemeente, dat valt bij veel mensen vandaag ook echt verkeerd als je het daarover gaat hebben. Worden mensen boos? Maar Jezus zegt het. En hij zal het wel weten. Want hij heeft in Gods raad gestaan. Hij zegt, niemand kan tot mij komen tenzij het hem gegeven zij van de Vader. Het is een gift van de Vader. En hoe gaat dat dan, vraagt iemand, dominee. Ja, de Heer Jezus gebruikte drie woorden voor dat werk van de Vader. Hij noemt het in vers 44 een trekken. En hij noemt het in vers 45 een onderwijzen. En hij noemt het hier een geven. En dat doet de Vader door de Heilige Geest. Er is geen tegenstelling tussen de eerste gedachte en de derde gedachte. Maar het laat de harmonie zien. Tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Van nature is de zondaar onwillig. Van nature is de zondaar onmachtig. Ja, mensen die denken dat zalig worden iets vleeselijks is, die voelen zich niet onwillig, die voelen zich niet onmachtig. Die denken dat zij het wel kunnen. Maar nee, gemeente, wij liggen van nature in de geestelijke dood. En de Vader moet die zondaar trekken vanuit de duisternis. Zo wordt het ook genoemd. Vanuit de duisternis, Colossenzen 1 vers 13, en overgezet worden in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Als de Vader trekt, dan trekt hij onwederstandelijk en krachtdadig. We hebben het overdacht ook uit de Dordtse leerregels, wat dat werk van de wedergeboorte is. Dat is noodzakelijk in ons alle leven. Mag u dat weten? Die trekkende liefde des Vaders. De Heer Jezus zegt, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Dat moet je dus weten. Of de Heere je getrokken heeft. Niet of je zelf gegaan bent. Deze mensen gaan. Maar de Vader heeft hen niet getrokken. Dat missen zij. En dat doet de Vader door zijn woord en door zijn geest. En datzelfde woord gebruikt hij ook om te onderwijzen. In vers 45 wordt het genoemd een onderwijzen. En iegelijk dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. Dan zegt de kanttekening, die het al zo gehoord heeft, dat hem ook het hart van de Vader is verlicht en geopend om hetzelfde te verstaan en aan te nemen. Dat hart moet geopend. Net bij Lydia, jongens en meisjes. En als dat zaad van het woord in het hart komt, dan gaat dat woord ons onderwijzen. Ten diepste is dat de Vader die dat doet. Dat besef je niet, dat weet je niet. Je kan het niet verklaren. Maar het is de Vader die onderwijs gaat geven over Jezus. Nou, het is de Vader die onderwijs gaat geven over de ellende. Het is de Vader die onderwijs gaat geven over de verlossing. Het is de Vader die onderwijs gaat geven over de dankbaarheid. Mag u dat nou weten uit uw eigen leven, vanuit het woord? Hoe daar onderwijs gekomen is over die drie stukken die nodig zijn gekend te worden. Ik heb het even niet over de diepte, want dat onderwijs dat gaat heel het leven door. Maar of je je eigen ellende, zonde en vervloeking hebt leren kennen. Of je de Heere Jezus hebt leren kennen. Door de werking des Vaders en des Geestes. Of je de dankbaarheid, de begeerte tot dankbaarheid hebt leren kennen, zoals verwoord in het formulier. En het wordt hier genoemd een geven. Al wat mij de Vader geeft, zegt Christus, dat zal tot mij komen. En die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Komen, komen, dat is een nadere geloofsoefening. Het begint niet met komen. Nee, aan het komen gaat een hongeren vooraf. Gaat een dorsten vooraf. Maar als het geloof wordt geoefend, dan wordt dat op een gegeven moment een komen. En waarom komt die zondaar? Door het werk van de Vader. Door het onderwijs van de Vader. En die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. En die tot mij komt, die zal ik niet uitwerpen. Dat staat er heel krachtig. Die zal ik niet uitwerpen. Waarom staat dat er zo krachtig? Omdat diegene die het van de Vader horen, gemeente, die verwachten uitgeworpen te worden. Dat zijn geen mensen die komen. Dat zijn mensen die getrokken worden. En die zelf midden in de dood liggen. En die zeggen, als ik bij hem kom, dan zal hij één ding doen. Dat is uitwerpen. En dat is rechtvaardig. Want ik heb niks, maar dan ook helemaal niks verdiend. En dan het wonder. Als de Vader trekt, werpt Jezus niet uit. Die zal ik niet uitwerpen. Nee, die zal ik verzadigen. Want de woorden die ik spreek, die zijn geest en leven. En wat kun je daar weer naar uitkijken in een uur van voorbereiding? We hebben van Psalm 119 het 86ste gezongen. Ik had het uit mijn hoofd opgeschreven gisteren. Ik had eigenlijk in mijn gedachten het 88ste. Maakt niet uit. Het 86ste vers was ook goed, maar 88, gun leven aan mijn ziel. dan loof mijn mond. En dat doet Jezus, degene die op zo'n wijze tot hem komen. Dan zijn zijn woorden geest en leven. Het is een hele diepe beproeving. Maar dan zie ik daar een Petrus staan. Dus ook een zwak mens in zichzelf. Maar toch, deze beproeving kon hij doorstaan. Kijk maar, vers 69, dan zegt hij: en wij hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Petrus moest ook nog veel kwijt, maar dit was waar. En dat bloeit juist op in wegen van beproeving, in wegen van onderwijs, waarin Gods kinderen meer en meer verlost moeten worden van zichzelf. En de zaligmaker een steeds grotere plaats in hun leven mag krijgen. En dan is de laatste ontmoeting met hem, dat is altijd de beste verzekering. Want hij vergist zich niet. En hij draagt het zijn ware gelovigen op: doe dat, totdat ik kom. Amen.